Morgen. Fijn om hier weer in uw midden te zijn op Israël Zondag. En ik zou ook gelijk zeggen, ik heb altijd een beetje een dubbel gevoel bij Israël Zondag. Want u weet wel dat ik weinig aanleiding nodig heb om over Israël te spreken. Sterker nog, als ik mijn Bijbel open, dan kom ik dat woord haast overal tegen. Dus als ik over de Bijbel spreek, uit de Bijbel spreek, dan kan ik eigenlijk niet anders dan dat er ook Israël aan bod komt. En anderzijds ben ik natuurlijk blij dat er zo'n Israëlzondag is om mensen nog meer aanleiding te geven om daarover te spreken en bij stil te staan. Dus uiteraard gaan we het daar ook over hebben. Maar voordat ik zo met u het woord ga openen, wil ik graag met u wat delen over de actuele ontwikkelingen in het werk van de Bijbelverspreiding. Ik werk fulltime voor Stichting Israël aan de Bijbel, voor wie het niet weet. En vele mensen vragen mij eigenlijk van, nou, hoe gaat dat nou in deze tijd? Met corona zal het wel allemaal anders gaan met alle maatregelen. En inderdaad, dat is zo. Het werk ziet er heel anders uit dan voor alle maatregelen. Maar het werk gaat wel degelijk door. Ik ben heel blij u deze te kunnen laten zien. Volgens mij, vorige keer dat ik hier was, heb ik alleen de omslag laten zien. Dit is onze laatste uitgave. Dit is het Hebreeuws-Engelse Nieuwe Testament met modern Engels. En zoals u kunt zien ook een modernere uitgave dan de meeste van onze uitgaven. Wat we namelijk zien is dat veel seculiere, dus niet-religieuze Joden die Engels spreken, voor hen is vaak zijn de oudere vertalingen eigenlijk onbegrijpelijk. We wilden een modernere, wel betrouwbare vertaling in het Engels. En ook een uitstraling die bij hen past en tegelijkertijd recht doet aan het woord van God. Dus we zijn heel dankbaar dat deze er gekomen is. Die is juist in deze tijd gedrukt. Hij is een aantal weken geleden bij ons binnengekomen. En er zijn al meer dan 1500 exemplaren verzonden naar werkers wereldwijd met wie we contact hebben. Met name in Amerika, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland. Dus hij gaat alle kanten op waar Engels sprekende Joden wonen. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Dat is iets wat in deze tijd gebeurt. Maar ook op andere manieren gaat het werk door. Sterker nog, ik ben juist de afgelopen dagen aan het heen en weer appen met een Indiaanse evangeliste. En zij gaat naar een Aziatisch land, wat ik niet zal noemen. Maar om daar onder backpackers te werken. En juist deze tijd gaat zij daar naartoe, omdat er nog veel backpackers onderweg zijn. We begeleiden haar op afstand, sturen de Bijbels naar haar. Dus we zijn heel dankbaar dat ook op die manier het werk doorgaat. Maar ook hier in Nederland gaan we erop uit en binnen Europa. Veldwerkers hadden pas met Sukkot, Loofhuttefeest, een gesprek met Israëlische toeristen, waar ze vijf jonge mensen, waar ze een gesprek mee kregen over het Nieuwe Testament, en waarvan die mensen zeiden, maar gaat dat ook over ons, het Nieuwe Testament? Want ze wisten dat de Tanach, het Oude Testament, natuurlijk over hun volk gaat. Maar dat Nieuwe Testament, gaat dat dan ook over ons, vroegen ze. En samen hebben ze diverse teksten, met name uit het Matthäus-evangelie gelezen, die juist zo sterk laten zien dat ook het Nieuwe Testament over het Joodse volk gaat. Dat de Heer Jezus in de eerste plaats voor zijn eigen volk kwam, wat hij zelf zegt. En ze hebben die teksten gelezen. En zo wil ik vanochtend ook met u een gedeelte gaan lezen. Wat zo bekende brief voor ons is, Romeinenbrief, maar waar het juist ook over het Joodse volk gaat. Als ik u zou vragen welke brief uit het Nieuwe Testament gaat nou typisch over de basiswaarheden van het christelijk geloof, dan zullen het meeste van u denk ik zeggen de Romeinenbrief, waar zoveel basiswaarheden worden uitgelegd door Paulus. En daar midden in die brief wijdt Paulus drie hoofdstukken, hoofdstuk 9 tot en met 11, helemaal aan het Joodse volk. En ik heb wel eens bijbeluitleggers horen zeggen dat dat voor Paulus een soort intermezzo is, een soort uitstapje in zijn brief, wat hij er even bij pakt. Maar ik denk dat het precies andersom is. Wie bijbelstudie doet, zal vaak ontdekken dat juist de kern van een gedeelte in de Bijbel vaak in het midden staat. En niet zoals wij gewend zijn als Westelingen aan het begin of aan het eind. De kern staat juist vaak in het midden in Bijbelse structuren. En zo denk ik ook in de Romeinenbrief. Dat Paulus de juist in het hart van zijn brief behandelt waar zijn hart ook zo naar uitgaat. En ik wil het met u vanochtend hebben over Romeinen 10. We zullen dat gaan lezen. En daarna wil ik er eigenlijk stap voor stap met u door dat gedeelte heen gaan. Om te kijken wat Paulus daar zegt. En we zullen daar lessen uittrekken over het belang van het evangelie voor Israël. Waar dit hoofdstuk zo duidelijk over spreekt. Maar ik denk dat we er ook heel veel persoonlijke lessen tegelijk uit kunnen trekken. Bijvoorbeeld over de betekenis van de wet. Ook voor ons. Wat betekent het nou? Over wat het betekent, over hoe we rechtvaardig kunnen worden. Allemaal lessen die ook in dit gedeelte staan. Maar eerst wil ik het met u gaan lezen. Misschien wilt u met mij opslaan, Romeinen 10. En ik zal het lezen vanaf het eerste vers. Dan lezen we. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen. Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen. Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor alle die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar ze zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Tot zover. Mag ik eens beginnen met een vraag aan u? En die hoeft u uiteraard niet hardop te beantwoorden, maar voor uzelf. Wat is de oprechte wens van u? Wat is de oprechte wens van jouw hart? Wat is je hartsverlangen? Paulus is er heel duidelijk over in dit hoofdstuk. Hij had één groot hartsverlangen. En dat waren geen aardse zaken, maar dat was iets van eeuwigheidswaarde. En dat hartsverlangen, dat beschrijft hij ook al in hoofdstuk 9 van de Romeinenbrief. Wat is dat? Dat hebben we gelezen in het eerste vers. Namelijk de zaligheid van Israël. Hun redding, hun behoud. Dat is waar Paulus hart naar uitging. De oprechte wens van zijn hart en zijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Nou, als we zaligheid vertalen als redding, als behoud, het is iets wat eigenlijk dieper gaat dan dat woord. Wat betekent dat dan? Redding waarvan? Nu, zaligheid staat in de Bijbel altijd tegenover de toorn. Dat zijn elkaars tegenpolen, zaligheid en toorn. Zo zegt bijvoorbeeld 1 Thessalonicense 5, vers 9. God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Dus waar Paulus hartsverlangen naar uitgaat, ik zei het al, dat is absoluut geen bijzaak. Het is de wens van zijn hart, omdat dit over eeuwigheidszaken gaat. de ultieme redding van Israël. Als wij nou over Israël nadenken, waar zijn we dan mee bezig? Een vraag die we ons misschien wel eens af moeten stellen. Zijn we bezig met bijzaken? Of gaat het ons om de kern waar Paulus het hier voor heeft? De kern is namelijk de zaligheid van Israël. Ik ken heel veel mensen die bidden voor de vrede van Jeruzalem. En daar ben ik heel dankbaar voor als ze dat doen, want het toont hun betrokkenheid bij en hun bewogenheid voor Israël. Maar dat bidden voor de vrede van Jeruzalem, dat komt uit de psalmen. Maar het meest bijbelse gebed, denk ik, voor ons als gelovigen die het Nieuwe Testament hebben, is dit gebed. Dit gebed van Paulus. Het gebed voor de zaligheid, voor de redding van Israël. Is denk ik het meest bijbelse gebed wat wij als gelovigen vandaag de dag voor Israël kunnen bidden. Nu, waarom bidt Paulus dan voor de zaligheid van Israël? Is dat wel nodig, zouden we ons kunnen afvragen. Nu, dat gaat Paulus meteen uitleggen in het hoofdstuk, waarom hij dat doet. Want gelijk nadat hij dat heeft gezegd, in vers 2 volgde een want. Hij gaat uitleggen waarom hij bidt voor de zaligheid van Israël. Want, zegt hij, ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. En met die eerste helft van de zin kunnen we denk ik allemaal wel eens zijn. Ik kan u garanderen dat als ik u mee zou nemen naar de klaagmuur, misschien zijn sommigen van u daar geweest, dat u onder de indruk zult zijn. Ultra-orthodoxe joden die u daar ziet bidden zijn het voorbeeld van toewijding. Samen met andere werkers onder het Joodse volk heb ik een tijdje de Shulchan Aruch bestudeerd. Een Joods geschrift. Ik zou het u niet aanraden om het na te gaan bestuderen. Maar het is een Joods geschrift waarin alle leefregels voor het dagelijks leven worden beschreven. Waar ultra-orthodoxe Joden zich vandaag aan houden. Nou, ik kan u vertellen dat als wij één hoofdstuk van dat boek zouden proberen een dag te houden, dat we het al niet vol zouden houden. Wat een geweldige ijver hebben deze mensen. En dat is precies wat Paulus ook getuigt. Hij getuigt van hen dat zij ijver hebben. Maar, zegt Paulus, die ijver gaat niet samen met het juiste inzicht. Of verstand, zoals sommige andere Nederlandse vertalingen zeggen. En als er verstand staat, dat klinkt ons misschien wat vreemd in de oren, alsof Paulus zegt dat ze hier dom zijn, maar dat is niet wat hij bedoelt. Het Griekse woord dat hier voor inzicht gebruikt wordt, slaat niet op theoretische kennis of theoretisch begrip. Het slaat op gefundeerde, doorleefde kennis. Kennis die je opdoet op basis van ervaring. Hetzelfde woord gebruikt Paulus eerder in de brief. In Romeinen 3 vers 20 zegt hij, door de wet is immers kennis van de zonde. Wat bedoelt hij daar? De wet laat je inzien wat zonde betekent. Je gaat eigenlijk door die wet beseffen wat Gods standaard is. Inzicht gebaseerd op ervaring. Dat is waar Paulus het hier over heeft. Nu, welk inzicht missen ze dan volgens Paulus? Dat gaat hij ook weer uitleggen in het volgende vers. U ziet het, hij bouwt het heel logisch op, vers voor vers. Wat zegt hij? Ze kennen de gerechtigheid van God niet. Dat is het inzicht wat mist. Ze kennen de gerechtigheid van God niet. Die ijver die ze hebben, die is gericht op het tot stand brengen van eigen gerechtigheid. Ze willen het zelf doen, zichzelf daarvoor inspannen. We zullen dus iets verder moeten inzoomen op dat begrip gerechtigheid. Dat is een belangrijk begrip in de Bijbel. Een veel voorkomend begrip wat ook verschillende betekenissen kan hebben afhankelijk van de context. We kunnen bijvoorbeeld gerechtigheid worden. We kunnen gerechtigheid zijn, zegt de Bijbel. We kunnen gerechtigheid doen. Gerechtigheid kan zelfs ergens wonen. Het kan datgene zijn wat recht en eerlijk is. Nu, wat bedoelt Paulus er hiermee, is natuurlijk de vraag. En ook die vraag wordt weer beantwoord in de Romeinenbrief zelf. Want ook dit begrip heeft hij eerder behandeld. Romeinen 1 vers 16 en 17. Versen die ik u zo uit mijn hoofd zou kunnen opdreunen, omdat het eigenlijk zo'n beetje de lijftekst is van ons werk. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want, en dan komt het woordje gerechtigheid, de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus wat zegt dit vers? Gerechtigheid van God heeft alles te maken met geloof. Zeker in de Romeinenbrief. En Paulus citeert erbij de profeet Habakkuk. Die zegt, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar Paulus verwijst hier niet alleen naar Habakkuk. Het is eigenlijk net zo goed een verwijzing naar de allereerste keer dat het woord gerechtigheid voorkomt in de Bijbel. En dat is bij Abraham. Genesis 15 vers 6. Daar lezen we over Abraham, Genesis 15 vers 6. Hij geloofde in de Here en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Je zult vaker zien als een begrip in de Bijbel opzoekt dat de eerste keer dat het voorkomt heel veel zegt over dat begrip en daar heel veel uitleg bij geeft. En zo ook hier. Ook hier zien we dat geloof samengaat met gerechtigheid die van God komt. Abraham geloofde. Paulus vertelt in Romeinen 4 zelfs dat Abraham geloofde in Gods belofte aangaande de zoon. Abraham geloofde in God die de doden levend maakt. Nou, als ik die twee dingen noem, dan klinkt dat al haast als het evangelie. Als ik het over de belofte, over de zoon heb en degene die de doden levend maakt. Dat klinkt al als het evangelie en in feite is het dat ook. Hoe zit dat? Wij geloven in het werk van de Heer Jezus zo'n 2000 jaar nadat hij dat heeft volbracht. In zijn lijden, zijn sterven, zijn opstaan geloven we allemaal, omdat we daarover lezen in Gods woord. We kunnen dat allemaal woord voor woord nalezen wat er is gebeurd, wat de Heer heeft laten opschrijven daarover in zijn woord. En wij geloven dat dat gebeurd is en wij nemen dat aan dat zijn sterven en zijn opstaan ook voor ons is. Dus wij geloven er achteraf in. Maar wat deed Abraham? Abraham geloofde daar van tevoren in. Jaren voordat het ging gebeuren. We weten niet hoeveel daarvan aan hem geopenbaard is. Misschien kende hij niet alle details en Abraham had zeker geen Nieuw Testament zoals wij. Maar Abraham geloofde wel dat God elk van zijn beloften waar zou maken. En in dat opzicht is Abrahams geloof eigenlijk groter dan dat van ons. Want wij kunnen het allemaal nalezen, maar Abraham kon dat nog niet. Die heeft God op zijn woord aangenomen dat hij zou voorzien in wat er nodig was. En als antwoord op dat geloof van Abraham doet God iets bijzonders. Als antwoord op zijn geloof rekent God Abraham die gerechtigheid toe. God ziet Abraham als rechtvaardig. Alsof hij niets misdaan heeft. En dat doet hij niet door die fouten van Abraham, die hij natuurlijk wel degelijk had, zomaar door de vingers te zien van, nou ja, we hebben het er niet over. Nee, God zou zelf voorzien in de prijs van die ongerechtigheden. Daar vertrouwde Abraham op. Lees maar eens dat die geschiedenis van het offer van Isaac na. Hij geloofde dat de Heere zou voorzien. God zou zelf de prijs betalen voor die ongerechtigheden. Voor die van Abraham, maar ook voor die van ons. En zo kan God eigenlijk dat geloof van Abraham inwisselen voor gerechtigheid. Gerechtigheid die door God zelf geschonken wordt, toegerekend. Nou, deze gerechtigheid die God toerekent op basis van het geloof, die kende Paulus' Joodse volksgenoten niet. Dat is waar Paulus het hier over heeft, over dat inzicht wat ze missen. Zij waren namelijk bezig een eigen gerechtigheid tot stand te brengen. En dat spreekt heel duidelijk van het zelf doen, het zelf proberen. Het staat eigenlijk recht tegenover het toerekenen door God, wat van boven komt als het ware, en het eigen doen, Kom van beneden naar boven toe werken. Paulus zegt ook heel nadrukkelijk dat ze het proberen te doen. Want een eigen gerechtigheid tot stand brengen is eigenlijk een onmogelijkheid. Sterker nog, een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen sluit Gods gerechtigheid uit. Waarom? Gods gerechtigheid die wordt geschonken, die wordt toegerekend, die is gebaseerd op het geloof dat God zal voorzien, dat God het doet. En eigenlijk met alles wat je zelf wil doen, snoep je iets af van het geloof dat God het doet, dat God voorziet. Zo ziet u dat eigen gerechtigheid en gerechtigheid die door God geschonken wordt, elkaar uitsluiten. En nu, op dat zelf doen, gaat Paulus hier verder. En dat zelf doen, dat zien we bij de hele mensheid. Dat zien we ook onder christenen, die het zelf proberen te doen. Die het zelf proberen te verdienen. Ook wij moeten in de spiegel kijken. En ons afvragen, zijn we soms bezig een eigen gerechtigheid tot stand te brengen. En begrijp me niet verkeerd, daarmee heb ik het niet over dat wij moeten wandelen op een manier die past bij de positie die we hebben gekregen. Daarmee heb ik het ook niet erover dat het verkeerd is als wij bij de nood zien bij onze naasten en daar iets proberen te doen. Daarmee heb ik het er ook niet over dat wij uit dankbaarheid en uit de liefde voor de Heer Jezus te proberen op een manier te wandelen die hem behaagt. Maar we moeten het niet doen om er ook maar wat, maar ook mee te verdienen. Of er ook maar iets mee te worden. Niet iets mee tot stand proberen te brengen. Dat is het zelf doen. Nu, we moeten dus zelf in de spiegel kijken. We zien het net zo goed bij andere religies. Wereldwijd, elke religie die we maar nakijkt, zult u zien dat mensen zelf iets tot stand proberen te brengen. Op de een of andere manier op te klimmen om een weg naar de hemel te bereiken. Maar ook bij het Joodse volk. Maar bij het Joodse volk is dat met name van toepassing op de wet. Men probeert een eigen gerechtigheid tot stand te brengen door een ijver voor de wet van God. Die God aan het Joodse volk gegeven had, die wet. Maar dat niet alleen. In de loop van de eeuwen zijn er door de rabbijnen nog talloze wetten aan toegevoegd. Ik noemde u net al dat enige schrift wat we bestudeerden. Allerlei wetten aan toegevoegd. Maar wat zegt Paulus? Paulus maakt hier duidelijk dat de wet van God nooit bedoeld was om gerechtigheid mee tot stand te brengen. Dat is niet waarvoor de wet gegeven was om maar dat te kunnen doen en op te klimmen naar God. Nee, wat was dan wel het einddoel van de wet? Het einddoel van de wet is Christus. En dat lijkt nogal een stevige uitspraak van Mozes. Als we namelijk de boeken van Mozes, Genesis tot en met Deuteronomium, ook al de wet genoemd, opslaan, dan zullen we nergens dat woord Christus vinden, of Messias. Christus is het Griekse woord voor Messias, gezalfde. Dus hoe kan Paulus dan zeggen dat het einddoel is van de wet? Waar baseert hij dat op, als de wet zelfs niet eens over de Christus, de Messias, spreekt? Nou, het zou een studie op zich zijn, maar ik zal kort schetsen waarom de wet zelf laat zien niet het einddoel te zijn. Dus de boeken van Mozes laten zelf al zien dat zij niet het einddoel zijn, dat het verder gaat dan dat. En het belangrijkste argument daarvoor is misschien wel dat de wet afsluit met het vooruitzicht dat de wet gebroken zal worden. In Deuteronomium 28, de laatste hoofdstukken van de Torah van de wet, 28 en 29 vertelt Mozes over de zegen en de vloek. Hij houdt het volk voor, als jullie gehoorzaam zijn aan God, dan komt de zegen over jullie. Dan zullen jullie land, jullie opbrengst van het land zal gezegend zijn, er zal geen onvruchtbaarheid zijn, God zal je beschermen tegen je vijanden, et cetera, et cetera. De zegen. Maar daartegenover staat dat wanneer ze ongehoorzaam zijn, God de vloek over hen zal brengen, wat precies het tegenovergestelde is. Het land zou hen uitspuwen, er zou juist ziekte zijn en allerlei vervloeking. Maar wat zegt Mozes vlak daarna in hoofdstuk 30 van Deuteronomium vers 1? Deuteronomium 30 vers 1, voor wie het wil kunt erbij pakken. We zullen straks nog een aantal stukjes uit Deuteronomium lezen. Deuteronomium 30 vers 1. Daar lezen we, Mozes heeft net die zegen en die vloek uiteengezet. En dan lezen we dit. Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking, die hij dus net heeft beschreven, die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. Wat zegt Mozes hier? Mozes profeteert hier dat die vervloeking zal komen. Mozes profeteert hier dat het volk ongehoorzaam zou zijn en die vervloeking over hen zou komen. Hier aan het einde van de wet wist Mozes al dat de wet niet gehouden zou worden. Dat er ongehoorzaamheid zou komen. Dat die wet verbroken zou worden. En dat gaat nog verder. Deuteronomium 31, een paar bladzijden verder. Deuteronomium 31, vers 16. Daar lezen we Deuteronomium 31, vers 16. En de Heere zei tegen Mozes: zie, u gaat bij uw vaderen te rusten. En dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat aangaan in het midden van dat land. Het zal mij verlaten en mijn verbond dat ik ermee gesloten heb verbreken. God wist al dat ze het verbond zouden verbreken. Daar aan het einde van die wet. En toch is dit waar de wet mee afsluit. Waarom gaf God nou een wet aan dat volk als hij al wist dat ze dat verbond zouden verbreken? Waarom gaf God überhaupt een wet als Abraham al gerechtigheid had toegerekend gekregen op basis van geloof voor de wet? Er was al gerechtigheid door geloof bij Abraham. Nou, eigenlijk hebben we het antwoord erop vanochtend al gelezen. Romeinen 3 vers 20. Door de wet is immers kennis van de zonde. Dat is een van de doelen van de wet. De wet geeft kennis van de zonde. De wet leert ons eigenlijk wat Gods standaard voor gerechtigheid is. Dat God de lat zo hoog zou leggen dat hij zegt: dit is mijn standaard en daar moet je aan voldoen. Dit is mijn heiligheid, dit is mijn rechtvaardigheid. Dit is waar je aan moet voldoen om rechtvaardig te zijn. En Gods bedoeling was eigenlijk dat het volk zou zeggen: ja, maar Heer, die lat zo, ligt zo hoog. Dat kunnen wij nooit. En dat was precies waar God hen wil hebben. Dat ze tot die erkenning zouden komen: dit kunnen wij nooit. Dit is onmogelijk voor ons. Het volk moest tot het inzicht komen dat ze nooit Gods standaard zelf konden halen. Waarom? Als je tot het inzicht komt dat je Gods standaard zelf niet kunt halen, dan moet je je wel in geloof tot Gods gerechtigheid wenden. In geloof van zijn genade afhankelijk zijn. Dan kan je niet anders dan dat. En dat is precies de bedoeling van de wet. Nou, dit contrast tussen wet en geloof gaat Paulus verder uitwerken. In de volgende verse van de Romeinenbrief, die we aan het behandelen zijn, zet Paulus opnieuw de gerechtigheid uit de wet en de gerechtigheid uit het geloof tegenover elkaar. En wat er bij mij als eerste opviel is dat hij zegt dat Mozes schrijft over de gerechtigheid uit de wet, maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt zelf. Mozes schrijft over de gerechtigheid uit de wet, maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt zelf. Hier is de gerechtigheid uit geloof dus niet alleen maar langer de status van een rechtvaardige die door God wordt toegerekend. Hier is de gerechtigheid uit het geloof zelf aan het woord. De gerechtigheid uit het geloof is hier een persoon geworden. En natuurlijk is die persoon niemand anders en niemand minder dan de Heer Jezus zelf. Als we in Spreuken over de wijsheid lezen, dan is dat de Heer Jezus. Als we in 1 Korinthe 13 over de liefde lezen, dan kunnen we daar de naam van de Heer Jezus invullen. En als we hier over de gerechtigheid uit het geloof lezen, dan is dat ook de Heer Jezus zelf. Mozes' naam wordt nog wel eens gebruikt om de wet mee aan te duiden. Maar de gerechtigheid uit het geloof is een benaming voor de Heer Jezus zelf. Nu, wat schrijft Mozes dan en wat zegt de gerechtigheid uit het geloof? We hebben het gelezen, Romeinen 10, vers 5. Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. Paulus citeert hier Leviticus 18. De mens die zich aan de wet houdt, zal daardoor leven. Maar we hadden net geconstateerd dat niemand zich aan de wet kan houden. Niemand kan zeggen, ik heb al deze dingen gedaan en ik zal daardoor leven. Want niemand heeft ze allemaal gedaan. Dat is wat de wet zegt. En tegenover wat Mozes schrijft, staat wat de gerechtigheid uit geloof zegt. Laten we het nog eens lezen, Romeinen 10, vers 6. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u op dit vers zou gaan studeren, dan ziet u dat Paulus hier iets heel bijzonders doet. Want het lijkt hier in eerste instantie of hij uit het Oude Testament citeert. Maar dat is eigenlijk niet wat hij doet. Wat hij doet, is hij pakt een aantal teksten en gedeeltes en plakt die aan elkaar en bouwt er eigenlijk een soort nieuw citaat mee vanuit verschillende gedeeltes. Hij zegt dan ook niet dat hij het Oude Testament citeert. Hij zegt niet de wet zegt of de profeet. Nee, hij zegt de gerechtigheid uit het geloof spreekt zo. Het is de Heer Jezus zelf die er aan het woord is. Het stukje zeg niet in uw hart verwijst naar Deuteronomium 9 vers 4. Als u uw vinger nog bij Deuteronomium heeft, dan kunt u het meelezen. En Deuteronomium 9 vers 4, dat stukje zeg niet in uw hart, is het een waarschuwing aan Israël om zichzelf niet op de borst te slaan als ze de Enekieten hebben verslagen in het land. Er staat, zeg dan niet in uw hart, vanwege mijn gerechtigheid heeft de Heere mij in dit land gebracht om het in bezit te nemen. Dat is natuurlijk niet toevallig dat Paulus hier verwijst met die woordjes, zeg dan niet in uw hart, naar een vers over eigen gerechtigheid. Een vers dat het volk van Israël waarschuwt, zegt dat ze niet moeten zeggen vanwege mijn gerechtigheid. De gerechtigheid uit geloof begint dus als ze begint te spreken met een duidelijke waarschuwing om niet naar je eigen gerechtigheid te kijken. Om niet te zien op wat je zelf doet. Vervolgens maakt Paulus twee keer een parafrase op Deuteronomium 30. En daar waren we eigenlijk al zo'n beetje aan het lezen. Laten we dat stukje er nog eens naast leggen. Deuteronomium 30 vers 11 is dat gedeelte waar Paulus naar lijkt te citeren. Deuteronomium 30 vers 11. Want dit gebod dat ik u heden gebied is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te doen. Nou, dit gebod waar Mozes het hier over heeft, noemt hij even later in vers 16, Deuteronomium 30 vers 16. Want ik gebied u heden, de Heere uw God lief te hebben, in zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Wat Mozes hier eigenlijk aan het volk vertelt is dit. Hij zegt eigenlijk, jullie hebben de wet gekregen en daarvoor moest ik de berg opklimmen en moesten jullie achter mij aan naar de overzijde van de zee gaan. Beide dingen die vlak daarvoor gebeurd waren. Wie zal naar de hemel opklimmen en wie zal naar de overzijde van de zee gaan? Dat is precies wat er gebeurd was. Maar, zegt Mozes, met wat ik u heden gebied, zijn die dingen niet nodig. Nou, wat was wat Mozes gebood? Dat ze de Heere werkelijk zouden liefhebben en zijn wegen zouden gaan. Hoe konden ze dat doen? Nou, Deuteronomium 30, we moeten thuis maar eens lezen, spreekt over een tijd dat het hart van het volk besneden zou zijn, zegt Mozes. Het voert te ver om daar nu op in te gaan, dat is een studie op zich. Maar als we de rest van de Bijbel daarop naslaan, dat besnijden van het hart, dat slaat op de tijd van het nieuwe verbond en het herstel van Israël. Dat hoort erbij. Mozes kijkt dus hier in Deuteronomium 30 bij de afsluiting van de wet naar de toekomst. Hij kijkt naar een tijd waarin het gebod wel gehouden kan worden. Waarom? Doordat de harten van de mensen besneden zijn. Doordat het niet al langer van buiten naar binnen komt, maar het van binnen naar buiten gaat, vanuit het hart. Opnieuw een bevestiging dat de wet zelf niet het einddoel was. En dit is waar Paulus op voortbouwt. Door de woorden niet te citeren, maar opnieuw in te vullen, maakt hij duidelijk dat de Heer Jezus Christus alles met dit nieuwe verbond te maken heeft over deze tijd dat ze besneden van hart zullen zijn. Wat hij eigenlijk zegt is, als je zelf wilt opklimmen naar de hemel door eigen gerechtigheid, is het alsof je de Heer Jezus naar beneden probeert te halen. En dat heeft de Heer Jezus al gedaan. De Heer Jezus is zelf naar deze aarde gekomen, zelf mens geworden. Eigenlijk als je zelf wilt opklimmen, is het eigenlijk alsof je zegt dat dat nog niet goed genoeg was en je het zelf nog een keertje over gaat doen. Het zelf nog een keertje gaat proberen. En hetzelfde geldt voor proberen af te dalen naar het dodenrijk, zegt Paulus. Christus is al uit de dood opgestaan. Daar hoeft niets aan te worden toegevoegd. Met elk stukje eigen gerechtigheid snoepen we dus iets af van de gerechtigheid die God ons wil geven. We worden gedwongen tot een keuze. Het is of alleen maar eigen gerechtigheid, die we nooit kunnen halen, of alleen maar Gods gerechtigheid, die hij wil toerekenen en wil schenken op basis van geloof. Nou, om alle twijfel weg te nemen, maakt Paulus heel expliciet duidelijk over welk woord Mozes het had in Deuteronomium 30. Mozes heeft het daar over dit woord. Dit woord, zegt Paulus, dit woord is hetzelfde woord dat wij prediken. Namelijk, als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Dat woord waar Mozes over profeteerde was dus ten diepste Christus, het einddoel van de wet. Zeg dus niet in je hart mijn gerechtigheid, maar geloof met je hart tot Gods gerechtigheid. Als we dit goed doordenken, dan betekent dit nogmaals dat eigen gerechtigheid de gerechtigheid van God uitsluit. Elk stapje dat we zelf omhoog zetten, neemt een stap weg van het afdalen van de Heer Jezus. Met alles wat we zelf willen doen in ons hart, ontnemen we ruimte in ons hart voor het geloof in hem. Er wordt dus om een keuze gevraagd. En die keuze wordt aan Israël gevraagd, waar Paulus het hier in eerste plaats over heeft. En die keuze ligt net zo goed voor aan ons. En met vers 10, wat ik net heb gelezen over het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Daarmee zijn we eigenlijk weer terug bij vers 1, bij dat gebed voor de zaligheid van Israël. Hier komt Paulus weer terug op die zaligheid. Paulus bidt voor de zaligheid van Israël en houdt vervolgens een betoog over gerechtigheid. Waarom? Nu die twee termen hebben alles met elkaar te maken. Gerechtigheid is de voorwaarde voor zaligheid. En met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Dat is wat we hadden geconstateerd. We geloven en God rekent op basis daarvan die gerechtigheid toe. Niet zelf verdiend, maar wel gekregen. En het gevolg daarvan, van die Dat geloof in het hart waarmee we geloven tot gerechtigheid. Het geloof daarvan is, het gevolg daarvan is als het goed is, als dat in ons hart is, dat de mond daarvan gaat overstromen. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over, zegt de uitdrukking. En dat is precies waar Paulus het hier ook over heeft. Als ons hart vol is van dat geloof, dan zal het gevolg zijn dat onze mond overstroomt en zal beleiden tot zaligheid. En dit is precies waar Paulus op hoopt bij zijn Joodse volksgenoten. Dat dat gaat gebeuren. Want ze hebben inderdaad die ijver. Maar die ijver die is gericht op eigen gerechtigheid door de wet. En daarmee sluiten ze de gerechtigheid van God door het geloof uit. En ik weet dat als ik dit zeg over het Joodse volk, dat er mensen zijn die daar moeite mee hebben. Die daarover twijfelen. Als ik het zo zeg. Want het Joodse volk is toch zo toegewijd aan God. En inderdaad, dat is precies wat Paulus beaamt. Maar zegt hij ook, met ijver en toewijding kom je er eenvoudigweg niet. En mocht u erover twijfelen, Paulus zegt het nog een keer heel letterlijk. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, als het aankomt op de gerechtigheid en op het geloof en op de zaligheid. Want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Het is nodig dat ze de Heere aanroepen. Het is net zo goed nodig voor de niet-gelovige heiden. Maar het is ook net zo goed nodig voor de Jood die de Heer Jezus nog niet kent. Dat ze hem aanroepen. Gerechtigheid en zaligheid zijn er alleen maar door het met het hart te geloven en met de mond te belijden van de Heer Jezus. En het aanroepen van de naam van de Heere. Dat is wat het volk moet gaan doen. En we hadden al gezien dat Paulus daarom logischerwijs bidt voor zijn volk. Dat is het gevolg van zijn betoog. Als je dit constateert, is het een logische gevolg om te bidden voor de zaligheid van Israël. Dat we in gebed gaan daarvoor. Maar er is nog een logisch gevolg van dit betoog. En daar gaat Paulus in de tweede helft van het hoofdstuk op in. Het eerste logische gevolg is gebed voor de zaligheid van Israël. Maar er is nog een logisch gevolg. En ik zal dat niet compleet behandelen, want omwille van de tijd zouden we er nog wel een eind tot in de middag mee bezig zijn. Maar ik wil als afsluiting wel kort dat tweede helft van dat betoog van Paulus kort samenvatten. En dat is heel makkelijk, want het is een heel logisch betoog. De conclusies over gerechtigheid en over zaligheid moeten ons namelijk in beweging gaan zetten. Dat betoog begint Paulus met de vraag, hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? Een hele logische vraag. Hoe kun je iemand aanroepen in wie je niet gelooft? Dat is Paulus' eerste vraag, een hele logische. En er volgen er meer vragen die eigenlijk samen een ketting zou je kunnen zeggen. Dus elke vraag is een schakeltje. Wat Paulus er concludeert, je kunt niet aanroepen zonder geloof. Er is geen geloof zonder dat je over hem gehoord hebt. Je kunt niet over hem horen zonder dat er iemand is die predikt. En er kan niet iemand zijn die predikt zonder dat er iemand gezonden is. Hele logische beredenering, geen speld tussen te krijgen. Alles wat we vanochtend over hebben overdacht, over de gerechtigheid en over de zaligheid, in het bijzonder voor het Joodse volk, moet ons daartoe aanzetten. Ja, we moeten de vraag aan onszelf stellen. Hoe ver zijn wij bezig met een eigen gerechtigheid tot stand te brengen? Dat is een belangrijke vraag om in de spiegel te kijken. Maar vervolgens, als we die vraag aan onszelf hebben gesteld, dan moeten we ons beseffen hoe ernstig de situatie van de mensheid om ons heen is. En gebaseerd op dit hoofdstuk uit de Romeinen, met name ook voor het Joodse volk. Wat juist zo vaak aan wordt voorbijgegaan als we denken aan het evangelie. Laten we met Paulus dus gaan bidden voor het Joodse volk. Bidden voor de zaligheid van Israël. Het allerbelangrijkste gebed wat we voor hen kunnen bidden. En vervolgens moet het evangelie uitgaan. Als we over Israël nadenken, kunnen we druk zijn met van alles en nog wat. Allerlei goede dingen doen. Het zijn allemaal niet verkeerd, al die dingen. Maar het gaat wel verkeerd wanneer dat ene ding ontbreekt. Dat is de zaligheid van Israël, om daarmee bezig te zijn, om het evangelie te brengen. Geen van die dingen die we voor Israël kunnen doen is zo belangrijk als dat het evangelie van de Heer Jezus zelf Op basis van het geloof in hem wil de Heer God gerechtigheid toerekenen. Aan ons, maar juist ook aan zijn volk voor wie hij in de eerste plaats gekomen is. Hoe zullen zij anders van deze dingen horen? En om dat concreet te maken zou ik u willen vragen, misschien als u voor het Joodse volk bidt en nadenkt over het gebed voor Israël, bid voor die evangelisten die ik noemde. Het is voor haar niet makkelijk om erop uit te gaan. Bid voor degenen die erop uitgaan. Dat is wel eens wat mensen moeilijk vinden. Als ik over deze dingen spreek van ja, maar ik kan er toch niet fulltime op uitgaan. Ik kan dat toch niet telkens gaan doen. Nou, ik kan u vertellen, elke evangelist en elke zendeling die u vraagt naar wat is het belangrijkste onderdeel van evangelisatiewerk, die zal u hetzelfde antwoord geven. Gebed. Weet u, het is belangrijk dat er een zendeling of een evangelist op een bepaalde positie ergens in het veld staat. Maar het is maar de helft van het werk. En de andere helft van het werk gebeurt door broeders en zusters als u. Het is wezenlijk onderdeel van het evangelisatiewerk, van zendingswerk. Het gebed door u. Op die manier kunt u daar wezenlijk onderdeel van zijn. En natuurlijk ook net zo goed op de plek waar de Heer u gesteld heeft tot de getuigen zijn. Maar op die manier bent u onderdeel van het werk onder het Joodse volk. Dus bid voor deze evangelisten in India. Bid voor werkers die erop uitgaan. Bid voor onze broeders en zusters in Israël, Messiaanse gelovigen die daar wonen. Die vaak zo vaak aan voorbij wordt gegaan, die zo weinig aandacht krijgen, maar die ook tot de getuigen zijn voor hun eigen volksgenoten. Bid voor ze en bid dat God in zijn genade nog vele harten van Joodse mensen vandaag mag aanraken. Dat ze mogen gaan lezen over hun eigen Messias, beloofd door hun eigen profeten. En dat ze Gods gerechtigheid zo mogen ontdekken. En dan nog een heel praktisch punt. Mocht u het werk nou niet kennen, ik heb bij de deur een aantal van deze neergelegd. Ons nieuwe magazine, waarin we juist heel veel uitleggen over de basis van het werk. Voor velen van u die al jarenlang betrokken zijn, zal er misschien niet zoveel in staan, niet zoveel nieuws in staan. Maar voor degenen van u die het werk niet kennen, van harte aanbevolen, neem er gerust eentje mee. En misschien kunnen we de daad bij het woord gaan voegen en ook daadwerkelijk voor het Joodse volk bidden. Mag ik u voorgaan in een dankgebed en tegelijkertijd ook een gebed voor de zaligheid van Israël. Trouwe God en Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Heren, want dat bent u. Zo heeft u zichzelf geopenbaard al in het Oude Testament, dat u degene bent die uw naam verbindt aan uw volk. Heer, wat bijzonder. Heer, en dan is het extra bijzonder als we bedenken dat wij als niet-Joodse gelovigen ook tot u mogen komen. Dat wij door genade ook u hebben mogen leren kennen. Heer, dat wij in u mogen geloven en dat u eenvoudig weg op basis van dat geloof gerechtigheid wil toerekenen. Omdat Heer Jezus die gerechtigheid heeft vervuld, Heer. Omdat hij zonder zonde was en toch de prijs ook voor ons heeft betaald. Heer, dat als u naar ons kijkt, dat u eigenlijk de Heer Jezus in ons ziet die daartussen is gaan staan. Heer, we kunnen dat niet bevatten, want we kennen onze eigen tekortkomingen. Heer, maar we willen u eenvoudig danken voor uw genade. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bereid was die weg te gaan. Dat we mogen weten dat wij gerechtvaardigd zijn door u. Dat we, als we u geloven, dat we met u zijn gestorven en opgestaan. En dat we een nieuw leven hebben. Heer, daar willen we u voor danken. En elke dag weer opnieuw voor danken. Heer, en tegelijkertijd willen we u bidden voor zoveel die genade, die gerechtigheid en die zaligheid nog niet kennen. Heer, en dan denken we vandaag bijzonder aan uw eigen volk. Heer, zo willen we met Paulus bidden voor de redding van uw eigen volk. Heer, wilt u geven, Heer, dat er vandaag de dag nog velen u mogen leren kennen. We weten dat er een moment komt, Heer, dat u zal ingrijpen en dat uw volk als geheel u zal aangroepen. Heer, maar wilt u vandaag toch de dag toch al vele harten aanraken? Wilt u met degene zijn die er onder hen op uitgaan? Heer, wilt u met deze zuster zijn die onder de backpackers gaat werken? een eenzame plek, Heer. Zeker als vrouw alleen en ook niet zonder gevaren wilt u haar beschermen, haar nabij zijn, haar bemoedigen en haar de kracht en de woorden geven en haar de juiste mensen op het pad brengen. Heer, wilt u met ons zijn, Heer, als we er hier in Nederland en België op uitgaan. Heel eenvoudig om Joodse mensen op straat te ontmoeten. Wilt u ons uw woorden geven? Wilt u ook de mensen op ons pad brengen? Heer, wilt u ook zo met een ieder zijn? Heer, ik weet dat er zoveel broeders en zusters zijn die Joodse kennissen hebben, Joodse collega's, zakenrelaties, wat dan ook. Heer, en die het op hun hart hebben om hen een Bijbel te geven, wat vaak zo'n grote stap is. Heer, wilt u hen daarin bemoedigen? Heer, welke weg u ook kiest, Heer, we weten dat u de Heer bent van het werk en dat u de enige bent die in u door uw geest harten kunt veranderen. We weten dat, wij dat niet kunnen. Heer, maar we willen u eenvoudig vragen. Wilt u in ieder van ons daar als uw instrument wij gebruiken, op welke plek u ons stelt? Heer, of dat nu op straat is of thuis op de knieën. Heer, u weet het en wilt u ons telkens ook zomaar laten zien welke plek u in het werk dan ook voor ons heeft. Maar zo bovenal willen we u bidden, Heer, voor uw eigen volk. Wilt u hen zo nabij zijn in deze tijd en ook tot hun hart spreken. Heer, we willen u ook bidden voor ieder van ons, als we zo hebben nagedacht over gerechtigheid. Heer, als er ook onder ons zijn die dat nog moeilijk vinden. Heer, om te zien dat u het wilt toerekenen. Heer, misschien wel moeilijk vinden om het te begrijpen hoe het allemaal zit. Wilt u dan geven, Heer, dat we dan ook niet van deze plek zullen gaan zonder het daar met anderen over te hebben. Daarnaar te vragen met en daarover te spreken. Heer, wilt u ook zo onze harten aanraken en daarin ook uitwerken wat u door uw woord heen tot ons gezegd heeft. Zo willen we onszelf ook voor de komende week aan u opdragen, Heer. Wilt u zo met ons meegaan? Dat willen we u vragen uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen.